week heeft de filosofie van JC enorme impact gehad. Johan Cruijff. Ja. Ajax heeft de halve finale bereikt. En Johan Cruijff had het allemaal bedacht en het is uitgewerkt door allerlei mensen. En Nederland die stond te schudden op zijn voegen. Kroegen gingen uit een bol en misschien u zelf ook wel voor de televisie. Ik weet niet, wie heeft het allemaal gezien deze week? Ja, best veel mensen, hè? En de meest gepassioneerde kijkers die beginnen dan bij te schreeuwen en te krijsen en juichen en huilen als het verkeerd gaat. En vandaag is het Paaszondag en we vieren de opstanding van Jezus Christus. En hoe hard hebt u vandaag al gejuicht? Hebben we al een lekker applaus gegeven en zijn we gaan schudden op onze voet. Zullen we het even doen? Mooi. Ja. Hij leeft. He? Hij is opgestaan. Vandaag vieren we dat. De opstanding van Jezus. En nu kun je dat als een soort gegeven opdragen. Ja, Pasen. Van de week gingen ze op TV Noord bij mensen langs. Wat betekent dat? Oh ja, dat is iets met de opstanding van Jezus. En zo kan het ons ook vergaan. Dat is een soort riedeltje. Oh ja, Pasen, opstanding van Jezus vieren we. Ja, en net als een beetje als een koningsdag, dacht ik. He, dat is ook zo'n feest. We kennen de koning amper, maar toch met elkaar mooie feesten. En koningsdag, ja, het is de verjaardag van Willem-Alexander. En vergeten gauw weer wat het allemaal precies was. En we doen lekker mee, tuurlijk, prima. En zo kan het ook met Pasen gaan. Zo'n paasfeest vieren, ja, de opstanding van Jezus, daar had het wat mee te maken. En vervolgens gaan we inkopen doen en we eten ons helemaal vol. Ontbijten, brunchen. Gourmetten, behalve dit jaar, daar gaan we allemaal barbecuen. En dat doen we allemaal. Maar het kan zo loskomen te staan van waar het eigenlijk om draait met Pasen, de opstanding van Jezus Christus. En ik dacht, ja, zo betrokken als we zijn soms bij een wedstrijd als Ajax, zo'n afstand kunnen we soms maken met het paasfeest en de opstanding van Jezus Christus. Dat we eigenlijk helemaal geen connectie meer hebben met, nou ja, hij is opgestaan. Ja, wat betekent dat eigenlijk? Hoezo is dat belangrijk? Heeft dat ons nog iets te zeggen vandaag? Behalve dan dat het een feestelijke gebeurtenis een tijd terug is. En vandaag wil ik met jullie even het verhaal van Handelingen induiken. En dat doen we. We hebben een jaarthema. Awake, follow Jesus, have impact. Naar aanleiding van het Bijbelboek Handelingen. En vandaag gaan we inzoomen op het belang van de opstanding in het Bijbelboek Handelingen. Hoe gingen de eerste christenen nou om met de opstanding? Wat betekende dat voorin? Wat voor impact had dat? En dan hoop ik dat het misschien ons ook weer een beetje enthousiast mag maken over de opstanding van Jezus Christus vandaag. Dat we net zo lopen te schreeuwen en te juichen als bij een wedstrijd als Ajax of waar je dan ook maar heel passievol voor kan zijn. Handelingen, een boek over de volgelingen van Jezus. En daarin verbaast het mij, tenminste, hoe vaak het over de opstanding van Jezus ging. Daar had ik eigenlijk nooit zo naar gekeken. Nog nooit zo op gelet. Ik dacht dat het is een boek over de Heilige Geest en hoe de eerste gemeente functioneert. Maar het zal je verbazen hoe vaak de opstanding aan de orde komt. En dat het eigenlijk daar allemaal om draait. De opstanding van Jezus Christus. Superbelangrijk voor deze eerste gemeente, voor de eerste christenen, voor de eerste volgelingen, voor de apostelen, die dat goede nieuws over de hele wereld brengen. En dan begint het gelijk in Handelingen, in het eerste vers. Als je wil meelezen, moet je even je Bijbel-app openen op je telefoon of je Bijbeltje, wat dan ook. Handelingen 1, dan begint het gelijk met: in mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Dat zegt Lucas, de schrijver. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. En na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. Gelijk in de eerste verse. Het gaat om de opstanding. Dat is wat er verteld moet worden. En in het hele boek door zit dat constant in de prediking, in de verhalen. En een van de meest in het oog springende apostelen of getuigen van dat verhaal is dan wel Paulus, vind ik. Paulus, het hele, of het halve boek Handelingen vanaf hoofdstuk 12, 13 gaat over Paulus en hoe hij de verkondiging van die opstanding heeft gebracht. En een hooglied van Paulus over die opstanding, die vind je in 1 Korinthe 15. Het is goed om even een uitstapje te maken naar 1 Korinthe 15. En dan wil ik een stukje uit voorlezen. Kunnen we iets proeven van hoe Paulus daar zelf over dacht. Hij zegt, broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding. Als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondig. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. En daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn. Maar de meesten leven nu nog. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen. Niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. En hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap en door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Maar wanneer u nu over Christus wordt verkondigd, dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij de dood niet, dan kan hij dat ook niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Dan bent u nog een gevangene van uw zonde. En worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Nou, zo gaat u nog een tijdje door. Huiswerk voor thuis, hoofdstuk 15, 1 Korinthe. Over de opstanding van Jezus Christus en hoe Paulus er tegenaan keek. Eigenlijk zegt hij, zonder opstanding is er geen geloof. Geen fundament onder ons geloof. Eigenlijk hebben we dan niks. Ja, dan hebben we Jezus die aan het kruis gestorven is. Nou ja, en dan? Wat heb je dan? Iemand die voor je zonde is gestorven en verder niks. Maar, zegt Paulus, het is een vaststaand feit. Jezus is daadwerkelijk opgestaan. Ik heb het met eigen ogen heb ik hem gezien. En er zijn er veel meer getuigen die hem hebben gezien nadat hij dood was, hebben hem weer levend ontmoet. De apostelen, getuigen, 500 wordt overgenoemd, die hem hebben gezien, die nog rondlopen ook. Vraag het maar na. Hij is echt opgestaan. Een vaststaand feit voor de apostelen en voor Paulus ook. Jezus leeft. Hij is opgestaan. En dat is het fundament voor het geloof. We zijn de beklagenswaardigsten als we dat niet geloven, zegt hij. We zijn een beetje zielig als we niet geloven in de opstanding. Want, zegt hij, ja, dan leef je alleen maar voor dit leven. En ja, dat is wel leuk. En daar kennen we wat liedjes over. Leef of het je laatste dag is en zo. En liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. Misschien kent u het liedje wel. Weet je wel, van die upsakee jongens. En feesten, want we leven maar één keer. Maar Paulus zegt, nee, dit is niet alles. Er is een leven na dit leven. Er is een eeuwig leven. Door de dood en de opstanding van Jezus Christus. En die opstanding die hoort erbij. Anders hebben we niks. Anders hebben we alleen maar dit. Nou ja, en voor sommigen is het een hele moeilijk leven. En anderen is het heel fijn. Maar Jezus zegt, er is een nieuw perspectief door zijn opstanding. En dat zegt Paulus eigenlijk ook, hè. Als je dat niet hebt, ja, wat heb je dan? Dan heb je helemaal niks. Dan kunnen we de kerk wel sluiten. Want dan kunnen we net zo goed bij een humanistische organisatie of zo. Die hebben een beetje hetzelfde, hè. Ja, wees lief voor elkaar. En we maken het maar het beste van met elkaar. Maar wij, hebben een opgestaande Jezus en een nieuw perspectief, eeuwig leven. Er waren in die tijd ook stromingen, en dat lezen we net ook even, die zeiden ja, de opstanding is er helemaal niet. Dat kan niet en dit is het. Maar Paulus die gaat daar hard tegen in en zegt, nee, hoezo is dat niet? Als er geen opstanding van doden is, dan is ook Jezus niet opgestaan. Dus er is er wel, opstanding van de doden. En door Jezus Christus kunnen wij opstaan uit de dood, is er eeuwig leven. De verdediging van dat ene, de opstanding van Jezus Christus, daar gaat het eigenlijk in het hele Bijbelboek Handelingen over. De opstanding van Jezus Christus, dat is iets om voor te vechten. Daar staat Paulus ook voor terecht. Dat verdedigt hij ook aldoor. Hij wordt aldoor uitgedaagd om dat te verdedigen. En ik denk dan, waarom doen die apostelen zo moeilijk? Want Petrus had hetzelfde. Overal waar hij kwam en dat predikte, zeiden ze, nee joh, de opstanding, wat een onzin, dat doen we niet. Veel te moeilijk. En dan worden ze weer in de gevangenis gegooid. Dan worden ze gevangen genomen. Ze moeten zich voor de machthebbers verantwoorden. Voor de Joden. Waarom hebben ze nog niet gewoon gezegd, oké, nou ja, als dit zo'n moeilijk punt is, laten we dat dan als een soort optioneel ding in onze geloofsbelijdenis doen. He, dan kan iedereen gewoon meedoen en dan is het niet zo belangrijk. Waarom wordt hier nou zo hard voor gevochten? Waarom verdedigen ze dit nou zo? Waarom gaan ze met zoveel passie die boodschap van de opstanding juist verkondigen terwijl het zoveel weerstand? Daar zouden we in ons Holland toch wel wat makkelijker over doen, denk ik. He, dan zouden we denken, nou, misschien moet het dan een beetje water bij de wijn. We doen het niet zo moeilijk over. Maar het fundament voor het geloof wordt hier gelegd. De opstanding van Jezus Christus. Het verhaal kan niet zonder dit. Als we niet geloven in de opstanding, dan hebben we niks. Dan hebben we geen christelijk geloof, geen kerk. Dan hadden we hier vandaag niet met elkaar gezeten. Even weer terug naar Handelingen. Vanaf het allereerste begin wordt die opstanding als iets superbelangrijks gezien. En je ziet het gelijk in hoofdstuk 1 als er een nieuwe apostel gezocht moet worden. Want er waren de 12, Judas was afgevallen, die moest vervangen worden. En dan staat er in hoofdstuk 1 vers 21. Daarom moet een van de mannen die steeds bij ons waren toen de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf de doop door Johannes tot de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, samen met ons getuigen van zijn opstanding. Dus het belangrijkste aspect van degene die de plaats moest vervangen van Judas, de 12e apostel, die moest getuige zijn geweest van het leven van Jezus en van zijn opstanding. Zonder die opstanding, ja, was het een mooi verhaal geweest, mooie filosofie, net als JC van Ajax. Maar Jezus is even heel wat anders, hè? Die is opgestaan uit de dood. En daar moest van getuige worden. En als het dan verder gaat, met Pinksteren of de Heilige Geest uitgestort en de eerste preek van Petrus, die gaat, ja, dat zal je nou niet meer verwonderen, over de opstanding van Jezus natuurlijk. Hij is opgestaan, hij leeft. Dit is wat God beloofd heeft en het gebeurt allemaal nu onder ons. Jezus is de Messias, de Zoon van God die gezonden is en hij is de Heer. Hij heeft gezorgd dat zonden worden weggevaagd, worden vergeven, dat er een nieuw leven mogelijk is door die opstanding van Jezus. En zo gaat dat verhaal dan door. We lezen op de bidstond op maandagochtend elke keer een hoofdstukje uit Handelingen. En het is fantastisch om te lezen wat er allemaal gebeurt. En het gaat allemaal over de prediking van de opstanding. En wat daar allemaal voor avonturen bij horen. En ik zei al, ik vind Paulus een van de meest intrigerende mannen die dan net van zichzelf zegt, ja, ik ben een misbaksel. Ik had hier helemaal niet hoeven staan. Het is allemaal Gods genade dat ik hier toch maar dat mag doen. Ik heb de kerk notabene vervolgd. Ik ben er vol voor gegaan. Met passie heb ik gestreden tegen de kerk. Maar Jezus heeft zich aan mij laten zien, de opgestane Jezus. En ik moet nu wel verkondigen. Ik moet nu wel dit vertellen over die opstanding van Jezus. En opeens snapt hij ook alles wat hij altijd al geleerd had vanuit het Oude Testament. En telkens legt hij dat ook weer uit. Overal waar hij komt in synagoges vertelt hij, jongens, dit is wat beloofd is door God, kijk maar. En hij is opgestaan. Het is echt waar, ik heb het gezien. Er zijn andere mensen die hebben het gezien. Het is echt waar, hij is opgestaan. Hij leeft. Nou, en om dat even te illustreren, uiteindelijk, aan het eind van het Bijbelboek Handelingen, komt Paulus te staan voor de machthebbers, de koning en andere belangrijke figuren. Uiteindelijk wordt hij zelfs naar de keizer gestuurd. Maar het boek Handelingen vertelt niet precies wat daar dan gebeurd is. Dat vond ik eigenlijk wel jammer. Ik dacht, ja, wat zou daar dan gebeurd zijn? Maar dat blijft ons bespaard. Ik weet niet precies. Paulus 26 vers 22. In de verdedigingsreden van Paulus zegt hij dit. Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken. En daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren. Namelijk dat de Messias zou lijden en sterven en dat hij als de eerste van de doden zou opstaan om zijn eigen volk aan de heidenen het licht te verkondigen. En toen Paulus dat tot zijn verdediging antwoordde, riep Festus: u slaat wortel uit, Paulus. Het vele studeren drijft u tot waanzin. Maar Paulus zei: het is geen wartel, excellentie. Integendeel, wat ik zeg is waar en getuigd van juist gezond verstand. Bovendien weet de koning waarover het gaat. En daarom kan ik vrijheid tegen hem spreken. Ik denk niet dat het iets hier van hem is ontgaan. Het heeft zich immers niet in een uithoek afgespeeld. Koning Agrippa, hecht u geloof aan de woorden van de profeten? Ik ben ervan overtuigd dat u dat doet. En Agrippa zei tegen Paulus: dadelijk krijgt u me nog zover dat ik me voor Christus uitgeef. Paulus zei: of het nu dadelijk is of niet, ik zou tot God willen bidden dat niet alleen u, maar alle die nou naar me luisteren, net zo worden als ik, afgezien dan van deze boeien. En de koning stond op, evenals de percurator en Bernice en de anderen die zitting hadden bijgewoond. En ze trokken zich terug en overleggen met elkaar: deze man heeft niets gedaan dat met de dood of gevangenschap wordt bestraft, zeiden ze. En Agrippa zei tegen Festus: hij had toch vrij kunnen zijn als hij zich niet op de keizer had beroepen. Met zo ongelooflijke passie gaat Paulus door met het preken en met het getuigen over de opgestane Jezus. En zelfs voor die machthebbers zegt hij, gaat hij daar ook nog mee door, hè? En ik vind het zo'n gevatte opmerking eigenlijk, als die koning zegt: ja, maar joh, je krijgt mij bijna zo ver dat ik christen ben. En hij zegt: nou, ik zou dat wel willen en ik bid dat jullie allemaal. Dat vind ik zo mooi. Hij wil dat ook echt. Paulus is ervan overtuigd, de redding, het leven is alleen door het geloof in Jezus Christus aan het kruis begraven en weer opgestaan. En daar draait het allemaal om dat nieuwe leven. De passie waarmee Paulus dat doet, indrukwekkend. En ook reflectie voor mij. Misschien ook voor jullie. Hoeveel passie heb ik nou nog voor die boodschap dat de Heer Jezus is opgestaan? Geloof ik dat überhaupt wel? Ik merk in kerkelijk Nederland dat het soms ook als een soort optioneeltje wel wordt gezien. Van nou ja, de opstanding, ja, dat is wel een lastig ding, hè. Zelfs mensen uit de graven gingen opstaan. Nou, dat wordt me wat te gek. Dat kunnen we niet verklaren. Laten we dat maar uit het verhaal schrappen, dan is het ook nog wel mooi. Maar de boodschap van Jezus Christus, opstaan in een nieuw leven, kan niet zonder dit verhaal. Als je dit niet gelooft, dat Jezus is opgestaan, dan heb je geen eeuwig leven. Dan is er niks. Dan is het allemaal voor nu. En dan zijn we de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Het lijkt wel of de opstanding uit de dood een beetje uit de kerk is verdwenen. Het lijkt wel of de boodschap van tegenwoordig is in de kerk: God houdt van je. Kom maar zoals je bent. Het maakt allemaal niet uit wat je zegt en wat je doet en wat je gelooft. Joh, we houden allemaal van elkaar. Maar de boodschap van de eerste gemeente was dat niet. Tuurlijk ging het ook over liefde en praktiseren van de liefde. Jezus heeft gezegd: help elkaar lief. Superbelangrijke boodschap. Maar de allerbelangrijkste boodschap van de eerste gemeente was dit: Jezus is gekruisigd, gestorven, begraven. Hij is dood geweest en weer opgestaan. En allemaal niet voor niks, want de wereld is in zonde en verkeert op een beklagenswaardige plek. Maar Jezus heeft een weg gebaand door aan het kruis te gaan, door te sterven, begraven te zijn en weer op te staan. In hem mogen we nieuw leven hebben. En door geloof, zegt de Bijbel, zijn wij met hem begraven, gestorven. Dat oude leven voor nu, dat hoeft niet meer. Dat leven we wel, maar het is begraven. Maar we zijn ook opgestaan met hem in dat nieuwe leven, met dat eeuwige perspectief, met het koninkrijk van God voor ogen, gedreven door de Heilige Geest, want die hebben we ontvangen door het geloof. En dat zet de wereld op zijn kop. Helemaal anders. En ik denk wel, is het niet tijd voor de kerk om dat weer terug te pakken? Dat geloof in die opstanding, dat is niet niks boven natuurlijke kracht. Dit gaat overal bovenuit. Een nieuwe wereld, een nieuw koninkrijk, die Jezus Christus heeft ingeleid, waar wij achteraan kunnen. En hoeveel passie hebben we daarvoor? Awake, word wakker. En omarm dat weer, misschien eigen je dat weer toe. Misschien moet je dat weer oppoetsen in je eigen leven. En je afvragen van, hoe ver geloof ik dat nog? Ben ik daar nog vol passie over? Hoe ver ben ik gedreven, net als Paulus, om overal waar ik kom, maar te getuigen van die opgestaande Jezus? Het is niet niks, mensen. Het zou toch helemaal, in deze tijd, we zouden toch helemaal gek worden als het zou gebeuren. Dat er iemand aan een kruis heeft gehangen en er de volgende dag opstaat. Dat moet ons toch bewegen tot, ja, weet ik veel. En dat er dan graven opengaan en mensen lopen zo eruit. En het lijkt wel of we vandaag de dag dat een beetje vergeten zijn. Ja, het is een verhaal van lang geleden. Maar we hebben gewoon getuigen, hè? Getuigen, ze hebben het gezien, het is gebeurd. Echt waar, word wakker. Word wakker om dat weer te beleven. En bij ons jaarthema zeggen we dan, follow Jesus. Nou, als Jezus is opgestaan uit de dood, dan is hij ook de Heer. Dan mag hij ook zeggen hoe we moeten leven. Als we achter Jezus aangaan, dan moeten we hem gehoorzamen, dan moeten we naar hem luisteren. Als er iemand dan weet hoe we moeten leven in dat eeuwige perspectief, dan is hij het. En dan mogen we zeggen, Heer, u bent onze Heer, we willen naar u luisteren, we willen u volgen. En in dat volgen hebben we als kerk denk ik ook wel steken laten vallen. Want ja, hij is uit de dood opgestaan, hij houdt van mij, wat fijn. Maar het vraagt ook een reactie. De eerste prediking van Petrus, die wordt gevolgd door de vraag, wat moeten wij doen? Ze snappen het, ja, hij is uit de dood opgestaan. Wat moeten we dan doen, Petrus? En dan zegt hij, bekeer je, laat je dopen en de Heilige Geest zal komen. Die stappen horen als een reactie te zijn op het geloof in Jezus Christus. Om hem te volgen. Maar het lijkt wel of het ook een beetje een optioneeltje is geworden. Ja, mooi verhaal, Jezus Christus opgestaan, wat fijn. Maar goed, nou ja, daarna zien we wel weer. En dan is het goed om ons te blijven herinneren. Om als we Jezus willen volgen, hij is immers de opgestaande Heer, we moeten hem wel volgen. Dat we nou naar zijn woorden luisteren en dat in de praktijk proberen te brengen. Want als het geen praktische uitwerking in ons leven heeft, zegt Jacobus, ja, dan heeft het geen zin. Dan is het geloof dood. Dan kun je wel zeggen, ik geloof het, maar ja, wat heeft het dan voor zin? Dus het hoort bij elkaar. Jezus volgen, dat heeft te maken met ons dagelijks leven. En ik moet je eerlijk zeggen, daar heb ik natuurlijk ook hartstikke last van. Want mijn dagelijks leven is hartstikke leuk zonder al dat geloof. Ik vul die dag wel. Maar laat ik er dan gewoon bij stilstaan. Heer, u bent opgestaan. U bent de Heer. U heeft het voor het zeggen in mijn leven. U wil mij gebruiken in uw koninkrijk. Hoe mag deze dag er vandaag uitzien? Waar kan ik dienen? Waar kan ik getuigen? Wat zou het mooi zijn als de dag zo zou kunnen zijn. En misschien denkt u wel, oh ja, dat verlang heb ik ook wel. En ach, ik vind dat ook lastig. Nou, bid er dan voor met elkaar. Vuur elkaar aan om daar achteraan te gaan. Om dat te zeggen. Jezus te volgen elke dag. En have impact, nou ja, dat komt dan vanzelf, hè. Als je de verhalen uit Handelingen zo leest, die eerste preek had een enorme impact. 3000 mensen laten zich dopen, komen tot geloof. En het gaat maar door, hè. Gemeentes worden gesticht. Mensen komen tot bevrijding, tot geloof, tot genezing. Er gebeurt van alles, die impact is enorm. En wat een vreugde. Ja, en ook een heleboel weerstand. Het is allemaal niet makkelijk. Maar dat heeft Jezus ook niet gezegd. Jezus heeft gezegd, als je mij gaat volgen, dan zul je vervolgd worden. Dan zul je in de gevangenis gegooid worden. En dat gebeurt ook met de apostelen. Met Paulus, Petrus, Johannes, allemaal. Maar hij is opgestaan. Dus waarom zouden we niet naar hem luisteren? Met Goede Vrijdag, daar was niet iedereen bij, denk ik, hebben we nagedacht over de grote waarom-vraag. Waarom moest Jezus nou lijden? En vandaag wou ik het hebben over het grote daarom. Jezus is opgestaan, daarom. De opstanding van Jezus is het grote daarom. Hij is Heer. Hij is het dopen met de Heilige Geest, daarom. Zonder die opstanding hadden we dat niet gehad. Hij is de overwinnaar over de dood, daarom. En daarom kunnen wij wakker worden. Daarom kunnen wij hem volgen. En daarom zullen we ook impact hebben. Gelooft u dat? Amen. Zullen we bidden? Heer Jezus, wat een feest is dat Pasen. De opgestane Jezus, we kunnen het maar amper beseffen. We kunnen het maar amper snappen. Maar u bent opgestaan uit de dood. We hebben het uit de getuigenverklaringen uit de Bijbel gehoord. En nog steeds elke dag zijn er mensen die tot geloof komen en kunnen getuigen van de levende Jezus. Heer, wilt u ons helpen om het te laten landen in ons hart. Om het te geloven, Heer, dat u daadwerkelijk bent opgestaan, dat u leeft, dat u hier bent. Dat er een eeuwig perspectief is en dat u Heilige Geest is gegeven aan ons. Heer, dat wij uw kerk zijn, uw lichaam. Levend voor de toekomst, levend voor u. En Heer, wilt u ons helpen om het uit te werken. Dat als we het geloven, dat we het dan ook handen en voeten kunnen geven in ons leven. En dat het impact mag hebben in de wereld om ons heen. Heer, waar we wonen, waar we leven, waar we werken, waar we zijn. Dat het volgen van u impact mag hebben. Dat uitwerking mag hebben in deze wereld. Heer, zo danken we u voor dit geweldige plan, voor dit geweldige feest dat we elk jaar weer mogen vieren. Maar help ons om het zo te vieren. Dat het tot eer en glorie van u is. Dat het tot aanbidding wekt bij onszelf, Heer, dat we vol verwondering u mogen volgen. U bent opgestaan. Ongelooflijk. Heer, maar we geloven het en we willen u volgen. Helpt u ons daarbij. In Jezus' naam. Amen.
Ja. Ja, voor wie het niet gehoord heeft, ik zeg hem komt toe alle glorie en daar gaan we nu over zingen.
Ja, we komen zo weer aan het eind van deze dienst. Ik sluit straks af met de zegen en daarna zingen we nog een slotlied. Ik denk dat dat het is wat ik nu te zeggen heb. Dus ik wil u vragen te gaan staan voor de zegen. Vader in de hemel, dank u zo dat we deze ochtend het feest mochten vieren. Het feest mochten vieren van uw opstanding. Dank u wel voor de goede tijd die we hadden tijdens het ontbijt met elkaar. Dat het gezellig was, leuk was om elkaar ook zo te ontmoeten. Dank u Heer voor deze mooie dienst waarin uw opstanding centraal stond. Dank u wel Heer dat dat zo'n cruciale boodschap is. Uw opstanding, het feit dat u overwonnen heeft. Heer, ja, toen ik zo alles hoorde, dacht ik van eigenlijk het is weergaloos. Ongekend wat er gebeurd is. Ongekend, Heer, hoe u was tijdens uw leven. Ongekend wat u ook deed toen u opstond en de dood overwon. Dank u, Heer, dat we vanuit die opstandingskracht ook weer mogen leven. Als we met u leven. Heer, dank u wel dat we van hier mogen gaan, wetend dat u bij ons bent met die geweldige kracht. En dat die geweldige kracht ook in ons werkzaam mag zijn. En daarom mag ik u ook weer zegenen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Hij zegene u met zijn opstandingskracht. In Jezus' naam. Amen. Een gezegende Pasen verder en een gezegende week toegewenst. En we zingen nu nog een slotlied.
Happy day, I'll never be the same. Happy.
Een heel fijn Pasen verder. We zingen nog een lied voor degenen die nog willen blijven zingen even. En de rest, een fijne dag, fijne dagen.
Celebrate. Come on and celebrate. There